Dit zegt Gods woord. De schrift nu die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen. Opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof. Zover Gods woord. Broeders en zusters, hoe meer ik de schrift overdenk en bestudeer, hoe meer ik ervan overtuigd geraak dat de drijvende kracht die ervoor gezorgd heeft dat de Hebreeuwse Bijbel, voor ons bekend als het Oude Testament, tot stand is gekomen, dat de drijvende kracht het smachtend en het rijkhalzend verlangen is naar de komst van de Messias. In tegenstelling tot wat vaak geopperd of gedacht wordt, geloof ik niet dat de Hebreeuwse Bijbel opgetekend is als, zeg maar, het historische en literaire erfgoed van Israël. Ja, nog meer zelfs, ik geloof zelfs dat de Hebreeuwse Bijbel per definitie niet geschreven is aan Israël aan zich. Ik ben ervan overtuigd dat de Hebreeuwse Bijbel de levendige expressie is van een diep gewortelde hoop, van een verlangen naar de Messias, een hunkeren naar de Messias, die leefde, als ik het zo mag zeggen, bij een kleine groep profeten en hun volgelingen door de ganse geschiedenis. En diezelfde eeuwenoude passie, die ik zou noemen de verzuchtingen van de geest van God, die wordt geproefd in het Nieuwe Testament doordat de apostelen ons nu bekendmaken dat volgens hen dat heerlijke moment waar die blijde boodschap uit het Oude Testament naar vooruit wees, dat dat moment nu aangebroken is met de geboorte van Jezus Christus. Die blijde boodschap is volgens Paulus, zoals we gelezen hebben, duizenden jaren voordien aan Abraham al verkondigd. Abraham die van Javij te horen kreeg toen de Heer de mensheid verstrooid had en het eenparige verlangen van de mens om een wereld te bouwen zonder God teniet gedaan had, toen werd aan Abraham die blijde boodschap verkondigd. En dan vinden we heel duidelijk wat Abraham te horen kreeg. En u zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Kijk, volgens Paulus, als ik hier goed gelezen heb, dan gelooft hij dat die beloofde zegen nu in de Heer Jezus Christus vervuld is, doordat de volkeren die toen eertijds door toedoen van God verspreid, verstrooid werden, nu door de uitstorting van de Heilige Geest opnieuw herenigd zijn in de persoon van de Heer Jezus Christus. Zo begrijp ik het toch? Allen die door geloof in de Heer Jezus Christus komen tot Hem, worden door die ene geest die uitgestort is over alle vlees, gedoopt tot één wereldwijd volk. En daarin ziet Paulus, als ik het goed begrepen heb, dat de belofte aan Abraham eertijds gemaakt in vervulling gaat. Nu wil ik u vanmorgen eigenlijk meenemen op een korte Emmauswandeling door het boek Genesis en ook een klein beetje in Numeri, omdat ik je zo graag zou willen aantonen dat de zegen die de Heere God hier aan Abraham belooft, triomfeert over de vloek die het tragische gevolg is van de val van de mens door de misleiding van de slang. Ik geloof dat die zegen van Abraham, die je kan drievoudig noemen als een volk, een land en een zegen, staat tegenover de vloek die je ook drievoudig uiteindelijk kan omschrijven. En ik wil u dat graag tonen vanmorgen en daarom wil ik u meenemen naar waar alles begonnen is, Genesis hoofdstuk 3. En daar, geloof ik, kan je ook meteen zien dat die passie, die verzuchting, dat verlangen naar de Messias zijn ontstaan kent. En dan door heel de schrift heen, als het ware, geproefd en gezien wordt. Genesis hoofdstuk 3 wil ik u meenemen naar vers 14 tot 18. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw, zei hij, ik zal uw moeite en uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. Voorlopig tot daar. Nu, als je hier die vloek bekijkt die het gevolg is van de zondeval, dan zie je als eerste dat de misleider, de slang, vervloekt wordt. En dat er een aanhoudende vijandschap zal ontstaan tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat die vijandschap uiteindelijk beslecht zal worden in een, zeg maar, een laatste, allesbeslissende strijd, waar het zaad van de vrouw ook niet ongeschonden zal uitkomen, maar waar we vinden dat het zaad blijvend zal verwond worden in de volste zin van het woord. Maar wat ik u wil opwijzen hier is dat er een bijzondere genade gezien wordt hier en het rechtvaardig oordeel dat de Heer uitspreekt over de slang en over de mens. Is het niet wonderlijk om te zien dat het de Heere God zelf is die de mens gaat opzoeken die door dit toedoen vervreemd is van zijn maker. God zelf gaat de mens opzoeken. Er is namelijk iets gebroken tussen God en de mens. En God zoekt de mens op. Hij gaat hem tegemoet om uiteindelijk, en dat is zijn bedoeling, die scheiding die tussen zichzelf en zijn beelddrager is ontstaan, om die scheiding te herstellen. Want in tegenstelling tot de slang wordt de mens hier niet vervloekt. We vinden hier nadrukkelijk dat zelfs het oordeel, de dood die hen zou treffen wanneer ze de Heere ongehoorzaam zouden zijn, dat die dood hier niet aanstonds voltrokken wordt. Ja, nog meer, we vinden hier dat er juist een hoopvolle belofte is dat de mens nog nageslacht zal verwekken. Dat is bijzonder hoopgevend. Maar wat we wel hier ontdekken is dat de functie, de rol die de Heer God respectievelijk aan de man en de vrouw had toebedeeld, dat die nu, als gevolg van de zondeval, ernstig bemoeilijkt zal worden, doordat er een vloek op rust. Dus de mens zelf is niet vervloekt, maar op de rol die God aan de mens had toebedeeld, respectievelijk man en vrouw, rust er wel degelijk een vloek. Laten we daar een moment bij stilstaan, want kijk, de vrouw die was de rol toebedeeld, dat weet u wel, om haar man bij te staan. En samen zouden ze vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen en de aarde vervullen. En ja, dit zal nog steeds het geval zijn, want er is die belofte van het zaad van de vrouw die de kop van de slang zal vermorzelen. Dus dat zal zeker gebeuren. Maar wat we ontdekken hier is dat de Heere God zegt dat de zwangerschap en de geboorte voor de vrouw zeer pijnlijk en zwaar bemoeilijkt zal worden. Dus als je bekijkt vanuit het licht van die belofte, dan zie je dat de komst van het zaad van de vrouw bemoeilijkt wordt door die vloek die rust op, zeg maar, de functie en de plaats die de vrouw aan de mens had toebedacht. Maar er is meer hier. Niet alleen zal dat bemoeilijkt worden, de komst van het zaad van de vrouw, maar we vinden hier ook nadrukkelijk dat ook de verwekking van dat zaad bemoeilijkt wordt. En dat komt door het feit dat die één vleesharmonie die God de mens had toebedacht, ja, man en vrouw zullen samen één vlees worden, dat die één vleesharmonie hier tussen man en vrouw door de zondeval eigenlijk teniet gedaan is. En dat dat plaats heeft gemaakt voor een onderlinge rivaliteit, voor strijd en voor verwarring. Want de Heere zegt, naar uw man zal uw begeerte uitgaan tegen de vrouw. Dat betekent dat door de zondeval de vrouw niet langer tevreden is met haar functie en er is bij haar een innerlijke drang naar controle ontstaan. Haar begeerte gaat nu uit naar de autoriteit en de plaats die de man is toebedeeld. En we vinden, anderzijds dat hier gezegd wordt, maar hij, de man dus, zal over u heersen. Kijk, die man die beheert nu vanaf dat moment zijn gezag te laten gelden en zal de vrouw overheersen. Dat is duidelijk wat hier aangekondigd wordt. En maar al te vaak zal die overheersing gepaard gaan met brutaliteit, met misbruik en met geweld. Het is deze relationele verstoring, deze strijd tussen beide geslachten, in het Engels de Battle of the Sexes wordt dat genoemd, die uiteindelijk de kiem vormt, aan de basis ligt van heel wat crisissituaties die verder in het boek Genesis aan bod komen. Ik geef u een handgreep uit de voorbeelden. Denk maar wanneer dat Sarah, die blijkt onvruchtbaar te zijn en aan de andere kant beloofd is, aan Abraham is nakomelingschap beloofd, dat dit uiteindelijk doorweegt en Sarah de initiatiefnemer is en Abraham aanspoort om met haar slavin gemeenschap te hebben om zo een zoon te verwekken. Daar ligt de drang die eronder zit, hier de oorsprong in wat we vinden in Genesis hoofdstuk 3 vers 16. Zij wil in die situatie overduidelijk de leiding aan de bovenhand nemen. Het is Abraham zijn verlangen niet. Het is haar verlangen die doorgevoerd wordt. Zij wil het doordrukken. En hier zie je die kiem in Genesis hoofdstuk 3 vers 16. Ja, als je verder leest, in Genesis, dan vind je bijvoorbeeld dat de Heer God Sodom gaat verwoesten omwille van de verschrikkelijke zonde. En die verschrikkelijke zonde wordt propertjes in onze dagen homoseksualiteit genoemd, maar voordien noemde dat wel anders. Sodomie noemde dat. En we vinden heel nadrukkelijk dat de oorsprong daarvan eigenlijk ligt in de geslachtsverstoring, in de geslachtsverwarring die aangekondigd is in Genesis hoofdstuk 3 vers 16. En als Sodom verwoest wordt en Lot de vlucht neemt met zijn beide dochters, dan zien we dat er incestueuze intimiteit plaatsgrijpt tussen hem en zijn dochters. En daarvan ligt opnieuw de oorsprong in die vloek die rust op de man-vrouw verhouding sedert de zondeval. En wat dacht je van wat je verder vindt? Jacob, zijn enige dochter Dina, die verkracht wordt. Wat dacht je bijvoorbeeld van Juda, die zijn schoondochter Tamar misbruikt als een prostituee? Al deze seksuele stoornissen en misbruiken, die zijn eigenlijk het gevolg van de vloek, de conflictsituatie tussen beide geslachten. En ik hoef u er niet op te wijzen, broeders en zusters, dat die vloek die rust op de man-vrouw verhouding en de seksuele verwarring en de verstoring die ermee gepaard gaat, dat dat overal in de wereld rondom ons te aanschouwen is, sedert dat moment. Wat we zien in Genesis is vandaag nog altijd te zien in de maatschappij rondom ons. Maar het zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen van de slang. Maar zoals u merkt, moeten daarvoor heel wat fysieke en relationele barrières overwonnen worden, wil dat ooit tot stand komen. Nu ook de rol van de man is drastisch aangetast, vinden we. Niet alleen de rol van de vrouw, maar ook de man. Want we vinden dat de man, de opdracht die hij toebedeeld kreeg, nu zwaar bemoeilijkt wordt, doordat de aarde vervloekt is. Niet langer gaat de mens dat gezegende bestaan, dat gezegende leven kennen in het land van Eden. Nee, hij wordt verstoten, weggestuurd de wijde wereld in. En buiten Eden, in de buitenwereld zeg maar, daar zal arbeid voor hem nu gepaard gaan met bloed, zweet en tranen. En dat geeft alles te maken met het feit dat eens buiten Eden de voedselvoorziening nu een zeer hoge nood is. En dat die bemoeilijkt wordt door het harde labeur, want de aarde is vervloekt en brengt doornen en distels voort. En dat zie je ook in de komende generaties, dat elke generatie in het boek Genesis te kampen heeft met hongersnood. Ga ze maar af, Abraham, Isaac, Jacob, allemaal krijgen ze te kampen met hongersnood, die het gevolg is van die vloek die op de aarde rust. En dat vinden we, ik heb dat stukje niet gelezen, maar uiteindelijk dat de mens die verbannen is in die wereld buiten Eden, daar zal terugkeren tot het stof waaruit hij is voortgekomen. Je moet eens nagaan, niemand van hun nakomelingen die ooit geboren zal worden, zal die harmonieuze, die gezegende wereld kennen waar Adam en Eva in geleefd hebben in Eden. Waar ze ongestoord, openlijk, vrije omgang met de Here kenden. Geen mens sindsdien die geboren is geworden, weet wat dat is. Een wereld zonder vloek, zonder kwaad. Geen mens. Dus als je die vloek hier eigenlijk samenvat, en het gaat bekeken op de weerslag die het geeft op de relaties, dan zie je dat je het in drie punten kunt opdelen. Er is, zoals ik al aangaf, de conflict situatie tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Dan is er de conflict situatie man-vrouw, en als laatste hebben we gezien de conflict situatie tussen de mens Adam en de aardbodem. Maar toch vinden we heel nadrukkelijk in beginsel die levende hoop en dat vooruitzicht naar de komst van dat overwinnende zaad van de vrouw, de komende Messias. Dat kent hier zijn oorsprong. Maar tegelijk, hoewel dat verlangen er is, is er ook anderzijds een aanhoudend conflict tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat zal beetje per beetje duidelijker zichtbaar worden in de komende generaties. Maar voor ik dat kan illustreren aan jullie vanmorgen, moet ik eerst op iets wijzen. Namelijk op de dubbelzinnige betekenis die opgesloten ligt in die conflict situatie van dat tweeërlei zaad. We hebben gelezen, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. In het oorspronkelijke is het woordje zera, dat bij u vertaald is met zaad of nageslacht. In de oorspronkelijke taal is dat eigenlijk wat ik zou noemen een collectief enkelvoud. Ik kan niet meteen een gelijkaardig voorbeeld vinden in het Nederlands, en ik weet niet eens of het überhaupt wel bestaat, maar het woordje zera in het Hebreeuws is tegelijkertijd enkelvoud en meervoud. Beide liggen erin opgesloten. Dus het duidt zowel één nakomeling aan, als dat het vele, talrijke nakomelingen aanduidt. En ik denk dat hierin, ik ben er zeker van, het principe opgesloten ligt van wat we in de schrift zo vaak ontmoeten, de één voor de velen. Kijk, Gods volk, het wordt een grote menigte, maar het wordt tegelijkertijd voorgesteld als één zoon. Mozes krijgt de opdracht om Farao aan te kondigen en op te roepen dat hij zijn zoon moet laten gaan. Eén groot volk wordt gezien als één zoon. En eens dat uiteindelijk het volk verlost is, zie je dat er één hoge priester aangesteld wordt, die tegelijkertijd het volledige volk representeert, en als één man in de tegenwoordigheid van God nadert en verzoening doet voor het ganse volk. En hetzelfde geldt voor het koningschap. Als één koning over Israël regeert, is hij de representant van het ganse volk. Is deze koning ontrouw, dan krijgt dat zijn weerslag op het ganse volk. Is hij getrouw, dan wordt het ganse volk gezegend. Een menigte soldaten wordt ook voorgesteld als één man. Denk maar bijvoorbeeld aan de confrontatie tussen David en Goliath. Daar heb je twee legers die tegenover elkaar staan. Het leger van Israël en het leger van de Filistijnen. En beide worden vertegenwoordigd door een strijd tussen twee mensen. Langs de ene kant heb je de reus, Goliath. Langs de andere kant heb je David. En het is de uitkomst van die strijd die de overwinning beslecht voor en de situatie beslecht voor beide legers. Eén van de legers verliest, het andere leger wint wanneer de strijd tussen die twee mensen beslecht wordt. Dus de één voor de velen. Dat is een spanningsveld die je iedere keer terugvindt in de schrift. De één voor de velen. En het is juist dat spanningsveld dat geleidelijk aan duidelijk komt in de confrontatie tussen de tweeërlei zaad in de volgende generaties die we vinden in het boek Genesis. Want enerzijds zie je meteen nadat God die vloek heeft uitgesproken, dat Adam rijkhalzend uitziet naar het zaad van de vrouw dat overwinnen zal. Dat blijkt meteen dat hij dan zijn Eva noemt. De moeder van alle levenden. Hij vertrouwt op de barmhartigheid en de genade van God, die uiteindelijk in een oplossing zal voorzien en het zaad dat geboren zal worden uit de vrouw. Hij staat er zijn vertrouwen op. En niet tegenstaande Eva mede verantwoordelijk is dat nu de dood in de mensheid is ingetreden, noemt hij ze toch in geloof de moeder van alle levenden. Dat heeft te maken met die belofte die hierin opgesloten zit. En wanneer uiteindelijk Eva haar eerste zoon baart, Kaïn, dan koestert ze de hoop dat hij die mannelijke nakomeling is, die ze van de Heer nu heeft ontvangen, die de redder, de verlosser is. Maar spijtig genoeg, zoals u alle weet, blijkt dat die oudste zoon niet de kop van de slang zal vermorzelen, maar zijn eigen broer, de rechtvaardige Abel, de kop gaat inslaan. Als ik het zo cru mag zeggen. En hij, op wie dat de belofte rustte, de rechtvaardige Abel, die de kop van de slang zou kunnen vermorzelen, hij wordt hier gedood. En dat is een geweldige ontgoocheling, ook voor Eva. Want we vinden heel nadrukkelijk dat juist in dat eerste conflict tussen Abel en Kaïn het slangenzaad en het zaad van de vrouw gezien wordt. Ja, Kaïn is niet verwekt door de slang, maar Kaïn vertoont in wat hij doet wel, zoals Johannes in zijn eerste brief zegt in hoofdstuk 3, dat Kaïn uit de boze is, omdat hij het karakter openbaart van de slang, de mensenmoordenaar van het begin. En dat eerste conflict tussen Kaïn en Abel is een eerste conflict in een hele reeks van conflicten die je terugvindt in het boek Genesis. En de komende generaties zal die aanhoudende strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang constant geïllustreerd worden. Denk maar bijvoorbeeld aan de conflictsituatie Jacob-Esau. Denk maar bijvoorbeeld aan de conflictsituatie Jozef en de broers. En in Exodus gaat het verder. Denk maar aan de kindermoordenaar Farao en de kinderen die geboren worden uit Jacob. Dwars doorheen de Bijbel zie je steeds weer opnieuw die confrontatie. Nu, na de dood van Abel, vinden we dat in Genesis hoofdstuk 4 Set geboren wordt. En opnieuw proef je daar bij Eva de verzuchting en de hoop naar die verlosser. Want wanneer hij geboren wordt, vinden we heel nadrukkelijk dat ze zegt, God heeft mij een andere zoon gegeven, in plaats van Abel. Hem heeft Kaïn immers vermoord of gedood. Dus daar proef je opnieuw dat ze rijkhalzend uitziet naar de belofte die de Heere heeft gemaakt. En in Genesis hoofdstuk 5 maken we een sprong van 10 generaties, vanaf Adam zeg maar, tot op het moment dat Noach geboren wordt. Dat zijn juist 10 generaties. En dan proef je opnieuw dat die hoop naar dat zaad van de vrouw, het overwinnende zaad van de vrouw, nog steeds aanwezig is. Want Lamech, de papa van Noach, uit zijn verzuchting wanneer deze jongen geboren wordt. Lees maar eens met mij in Genesis 5, vers 28 en 29. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Zie je en proef je hoe dat Lamech hier zich vastklampt aan de hoop dat met deze zoon Noach de vloek eindelijk zal ongedaan gemaakt worden. Lamech die hoop dat Noach de lang verwachte zaal is, dat de kop van de slang zal vermorzelen en de vloek die op de aardbodem rust, was zorgt voor hard labeur, dat op een dag met de geboorte van deze Noach volkomen verleden tijd is. Maar Noach is niet die verhoopte verlosser, en ook geen van zijn 3 zonen. 10 generaties later, na Noach, wordt Sem geboren. Dus let erop, van Adams zoon Set, na de zondeval, zijn er 10 geslachten tot op Noach, en van Noach zijn zoon Sem na de zondvloed zijn er opnieuw 10 geslachten tot op Abraham. En ik ken 1 vers uit Matteüs hoofdstuk 1 dat je direct erachter zou kunnen plaatsen. Aan u om het maar te zoeken waar er verder over die geslachten gesproken wordt. Te beginnen bij Abraham, nota bene. Maar dat laat ik aan u over. En bij Abraham gekomen, in Genesis hoofdstuk 12, zien we dat de Heere inderdaad drie beloften maakt aan Abraham. De vloek als gevolg van de zondeval, die zich uit in drie conflictsituaties, zoals we het overdacht hebben, die zal door God overwonnen worden door drie beloofde zegeningen. Laten we het stukje maar lezen uit Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 3. Javijne zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus hier vind je die belofte. Die zou kunnen opdelen als een groot volk dat beloofd wordt, het land dat aan Abraham beloofd wordt, en hier de zegen die aan Abraham beloofd wordt, die zal reiken over alle volken van de aarde. Maar laten we maar een moment stilstaan als eerste bij die beloofde zegen dat Abraham tot een groot volk zal worden, want daar is er wel een probleempje mee. Vermits, als je twee versen terugkijkt, in Genesis 11 vers 30, dat Sarah namelijk onvruchtbaar is, zoals ik al aangaf. Dus wat dat we hier vinden en wat volgt is dat die conflictsituatie tussen man en vrouw, die de komst van het beloofde zaad eigenlijk bemoeilijkt, in het geval van Abraham en Sarah nog extra bemoeilijkt wordt door het feit dat Sarah onvruchtbaar is. En uiteindelijk zie je dat die onvruchtbaarheid van Sarah zorgt voor extra spanningen in de relatie tussen Abraham en Sarah. Met het bewuste voorstel van Sarah dat zij haar slavin aanbiedt om daaruit een kind te verwekken. Nu, we vinden als dat kind geboren wordt, dat dat niet echt de oplossing is. Integendeel, de spanningen nemen nog toe in het gezin van Abraham en Sarah. Want uiteindelijk leidt het ertoe in Genesis hoofdstuk 16, dat nota bene op vraag van Sarah, Hagar en Ismaël weggestuurd worden uit het huis van Abraham. Heel opmerkelijk. Dus je ziet hoe dat die conflictsituatie die zijn roots kent in Genesis 3 vers 16, hier in de geschiedenis van Abraham juist escaleert. En dat er nog een schepje bovenop gedaan wordt doordat Sarah onvruchtbaar is. En toch vinden we dat het geslachtsconflict en dat die onvruchtbaarheid van Sarah door de Heere God overwonnen wordt. En dat God zijn belofte aan Abraham waar maakt. Isaac is het beloofde zaad en daaruit zal de Heer God zich een groot volk bouwen. Dus hier zien we als eerste dat de Heer in beginsel die vloek die rust op die man-vrouw relatie en de zwangerschap en de geboorte die zwaar bemoeilijkt is geworden, dat deze overwonnen wordt, hier al in beginsel, in het leven van Abraham. En vooruitwijst naar een definitieve overwinning, naar een definitief herstel. Laten we maar stilstaan bij de tweede belofte, het land. We vinden heel nadrukkelijk dat Yahweh aanwijst dat Abraham moet optrekken. En hij trekt op naar het land dat door Yahweh beloofd is. Want in 12 vers 7, als je een klein beetje verder leest, dan zie je dat Yahweh opnieuw verschijnt aan Abraham met een heel belangrijke belofte. Hij zegt, op bevinden, toen verscheen Yahweh aan Abraham en zei, aan uw zaad zal ik dit land geven, aan het beloofde zaad. Let wel, enkelvoud en meervoud, inclusief. En deze belofte, als je er goed over nadenkt, die houdt rechtstreeks verband met de vloek die op de aarde rust. Herinner je wat we overdacht hebben in Numeri? Wanneer de verspieders het land binnenhouden, wat moeten ze zeggen van het land? Dat het land zeer goed is. Dat er een overvloed is. Dus geen schaarste, maar overvloed. En u weet dat uiteindelijk wanneer het volk het land zal binnengaan, dat Yahweh niet langer in een tent, maar permanent in een tempel te midden van hen woont. Het wordt ook in Exodus hoofdstuk 15 in het lied van Mozes zo voorgesteld dat God met zijn erfgenamen trekt naar zijn heilige berg en eigenlijk terugkeert, of beter gezegd, naar het beloofde land, is in zekere zin een terugkeer naar Eden. God woont opnieuw te midden van de mensen en daar wordt zegen en overvloed genoten in zijn tegenwoordigheid. Ja, je weet uiteindelijk dat de beloofde rust niet het beloofde land is. Jozua heeft, zo vinden we in de Hebreeënbrief, het volk van God niet in de beloofde rust geleid. Eén die na Jozua komt, zal het volk leiden in de eeuwige rust. En u weet dat dit vooruit wijst uiteindelijk naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus hier vinden we ook al in beginsel dat de vloek die rust op aarde, dat die vloek hier eigenlijk overwonnen wordt door de belofte die God aan Abraham geeft van een land dat vooruit wijst naar een herstel van het ware Eden in de toekomst. En dan brengen we mijn laatste bij de zegen. Dat is een hele belangrijke, want we vinden nadrukkelijk dat Abraham tot zegen zal zijn voor alle volken. En het mooie is, dat vinden we hier niet direct, ik neem u straks mee, dan vinden we hier dat die weg waarlangs dit zal gebeuren, rechtstreeks verband houdt met de belofte dat het overwinnende zaad van de vrouw de slang zal vermorzelen. Het zal deze overwinning zijn die de vloek over de slang voorgoed zal voltrekken en zal leiden tot zegen voor alle volken en de weg opnieuw zal openen naar Eden, naar de tegenwoordigheid van God. De ontknoping daarvan wat ik nu aangeef, die komt treffend genoeg in Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22, dat is het hoofdstuk waar Abraham in geloof zijn zoon bereid is te offeren aan Jahwe. En dan moet je zien wat de Heere antwoordt ten aanzien van de gehoorzaamheid van Abraham. Genesis 22 vers 17 en 18. Dan zegt de Heere, ik zal u zeker rijk zegenen en uw zaad zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En nu komt het, want daar zit er een klein varken in de bieten in uw vertaling. Uw zaad zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. Dat is de correcte vertaling. En in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Zie je dat hier mooi, en dat wil ik even tonen, die dubbele betekenis van zaad hier tot zijn volle recht komt en er een dubbele zinspeling is. Het is een prachtig woord, want de Heere God belooft hier dat hij Abrahams zaad talrijk zal maken. Ja, hier heel nadrukkelijk gaat het om het meervoud. Dat kun je niet langs. Abraham zal het tot een geweldig groot volk worden. Maar lees nu verder. Hoe zal de Heere dit doen? En dan vinden we dat één zaad, één nakomeling, de poort van zijn vijand, enkelvoud, de meeste van uw vertalingen staat het meervoud, is verkeerd vertaald, oorspronkelijke Hebreeuws is enkelvoud, maar men ziet hier niet meteen het verschil tussen de enkelvoudige betekenis van zaad en de meervoudige betekenis van zaad, die eerst aan bod komt en men vertaalt gewoon consequent door in het meervoud. Maar het gaat hier heel nadrukkelijk om het enkelvoud. Het zaad uit Abraham zal de poort van zijn vijand overweldigen. Dus zie je dat dit ons eigenlijk meteen terugvoert naar Genesis hoofdstuk 3 vers 15. Naar het zaad van de vrouw die de kop zal vermorzelen van de slang. De vijand hier zal overweldigd worden. Dat ligt hier heel duidelijk in opgesloten. En wat zal het gevolg zijn? Wat zal de impact zijn van die overwinning? Wel, leest u maar gewoon verder. En in uw zaad, enkelvoud, wordt ook opgepikt door Paulus in de brief aan de Galaten. En door uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dus hier vind je eigenlijk die blijde boodschap die aan Abraham verkondigd is, in de kern uiteengezet. Er zal een zaad voortkomen uit Abraham, dat de poorten van de vijand zal overweldigen. En als gevolg van die overwinning zal de zegen van Abraham uitgaan naar alle volkeren van de aarde. Is dat niet wonderlijk? Dat is wat de Heer hier in beginsel verkondigt. Juist op het moment dat Abraham in geloof zijn zoon heeft geofferd aan de Heere God. Ik vind dat heel treffend als je dit aanschouwt. Maar we vinden ook, als we verder lezen in het boek Genesis, dat deze belofte die hier zo nadrukkelijk uitgewerkt wordt, ook overgegeven wordt aan de zoon van Abraham, namelijk aan Isaac. Het is Jahwe zelf die de belofte gemaakt aan Abraham hernieuwt en belooft aan Isaac. We vinden dat in Genesis 26 vers 3 en 4. Daar wordt Isaac aangezegd, ik zal de eed gestand doen die ik Abraham uw vader gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. En dan komt die belofte, letterlijk geciteerd uit Genesis hoofdstuk 12, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dus hier zie je dat die belofte overgaat op Isaac. En wanneer Isaac zelf op leeftijd gekomen is en hij denkt dat zijn einde nadert en dat hij gaat sterven, dan had hij de zegen van zijn vader Abraham, die tot op dat moment op hem is, dan had hij die letterlijk overdragen op Jacob. Ja, eigenlijk wilde hij het niet op Jacob doen, maar het toeval wil nu dat het wel zeker op Jacob is. Als je kijkt in Genesis hoofdstuk 27, vers 28 en vers 29, dan vinden we de volgende woorden. Daar zegent Isaac zijn zoon Jacob met de woorden: mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor jou buigen. En dan komt het: vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent. Letterlijke aanhaling uit Genesis hoofdstuk 12 opnieuw. Waarom dit zo hier geformuleerd wordt? Een klein momentje, we komen daar nog aan toe. Maar hier zie je dat die zegen overgaat van Isaac op Jacob. Nu als je dan de verhaallijn volgt in Genesis, dan lijkt het of dat die zegen van Abraham zal overgaan op Jozef. En Jozef komt dan heel sterk op de voorgrond. En het is pas wanneer Jacob op zijn sterfbed ligt en zijn zonen bij zich roept om ze te zegenen, dat we opnieuw iets weer proeven van die zegen. Maar het wordt toch niet meteen duidelijk op wie dat die beloofde zegen nu juist overgaat van die 12 zonen. Dat wordt niet meteen duidelijk. Laten we maar eens lezen in Genesis hoofdstuk 49 vers 9 tot vers 12. Wat we daar gaan vinden, is dat een belofte die aan Abraham is gemaakt in Genesis hoofdstuk 17, dat er koningen uit hem zullen voortkomen, dat die belofte, waar we het tot nu toe nog niet over gehad hebben, dat die belofte specifiek overgedragen wordt aan Juda. Juist dit element. Genesis 49, vers 9 tot 12. Dan vinden we dit. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heersterstaf van tussen zijn voeten, tot Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Wat vinden we? Dat uiteindelijk Jacob Juda zegent, en dat aan hem het koningschap wordt toebedeeld, aan zijn stam, de heerschappij. En het koningschap zal Juda toebehoren. En we lezen dat er een heerser zal opstaan. Een heerser die alle volken aan zich zal onderwerpen. Alle volken zullen hem gehoorzamen. Nu tot op dit moment is er nog geen duidelijk verband tussen die koninklijke lijn die hier aangekondigd wordt. Die koninklijke lijn die beloofd is, zeg maar, al aan Abraham in beginsel. En anderzijds het zaad van de vrouw dat overwinnen zal en de kop zal vermorzelen van de slang. Maar de eerstvolgende maal, als je verder leest in de schrift, dat de zegeningen van Abraham opnieuw uitgebreid in de kijker komen te staan, is merkwaardig genoeg in het boek Numeri. In het boek Numeri, daar vinden we dat koning Balak bang is voor het volk Israël. En hij doet een beroep op een zekere Bileam om Israël te gaan vervloeken. En Javé openbaart zich aan die Bileam en hij zegt: sorry beste vriend, op dat volk rust een zegen. Gij zult dat volk niet kunnen vervloeken. Nu, we vinden daar nadrukkelijk, en daar gaan we ook nog wel bij stilstaan, we vinden daar dat Bileam eigenlijk daar geen rekening mee houdt en toch met Balak meegaat om het volk van God te vervloeken. Maar, hoewel het hij verschillende malen probeert, zie je dat hij iedere keer door de geest van God aangegrepen wordt om het volk Israël te zegenen. En we zien in die zegeningen, daar kan ik niet uitgebreid op ingaan, dat daar de belofte aan Abraham gemaakt opnieuw heel sterk op de voorgrond treedt. Maar er wordt daar iets bijzonders ontvouwd. Want alhoewel dat Biliam dat uitspreekt, wie heeft dit opgetekend? Wie heeft dit te boek gesteld? Mozes. En wat verkondigt Mozes ons? Wel, laten we maar eens lezen in Numeri hoofdstuk 24. En daar wil ik ook mee eindigen. Numeri 24, vers 5 tot 9. En let op de taal. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier. De Heere planten ze als aloës, als ceders aan het water. Het volk wordt vergeleken met een tuin. Heel opmerkelijk, ja. Denk al dat je weet waar het hier naartoe gaat. Water stroomt uit zijn emmers. Zijn zaad krijgt veel water. En dan komt het. Zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. En nu moet ik even de handrem optrekken, maar nu moet ik iets duidelijk maken. Uiteindelijk is die koning Agag, die hier genoemd wordt, een van de voornaamste koningen van het volk Amalek. Zegt u dat iets? Amalek? Amalek is dat volk waar het volk in de woestijn tegen strijdt in Exodus hoofdstuk 17. Dat is die situatie dat Mozes op de berg moet, Jozua strijdt beneden, hij moet de armen omhoog heffen, en zolang hij de handen in de lucht houdt, dan is Jozua de winnende hand. Zakken zijn armen neer, dan is Amalek die de overhand krijgt. En wat moet er gebeuren? Ja, het is een strijd tot de avond. Mozes wordt moe en er is geur bij hem en Aaron en ze ondersteunen eerst zijn armen. Dan worden ze ook moe en dan moeten ze stenen onder zijn armen leggen. En s'avonds wordt die overwinning op Amalek behaald. En dan zegt de Heere heel nadrukkelijk dat hij zelf een strijd zal hebben met Amalek van generatie op generatie. Maar dat hij uiteindelijk de naam van Amalek onder de hemel zal wegvagen. En dan zie je heel duidelijk dat er hier een verband ligt tussen de strijd die er is van generatie op generatie tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En hier deze Amalek, deze vijand die generatie op generatie Gods volk zal bestrijden en bevechten. Het is trouwens deze koning Agag die later koning Saul niet wil doden. Dat Samuel komt en dat hij hem uiteindelijk doodt. En daar verliest Saul zijn koningschap. Dus Amalek staat eigenlijk symbool voor de vijand van Israël. En wat wordt er hier verder gezegd? En nu kan ik pas verder lezen. Dus zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. God heeft hem uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os. Hij zal heidenvolken zijn tegenstanders verslinden. Hun beenderen zal hij breken en met zijn pijlen doorboren. Maar nu komt het. Nu komt de link met Genesis hoofdstuk 49. Let op de woorden. Hij kromt zich. Hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? Dat zijn de woorden die we gevonden hebben van het aankondiging van het koningschap dat Juda toebehoort. Maar nu moet je lezen wat er hier meteen aan verbonden wordt. Wie u zegent, is gezegend. En wie u vervloekt, is vervloekt. Begint het belletje te rinkelen? Hier wordt die belofte van dat koningschap dat Juda toebehoort gelinkt aan de belofte van Abraham in Genesis hoofdstuk 12. Hier worden die beiden gewoon naast elkaar gezet. Dus hier worden we herinnerd gewoon dat die belofte van het koningschap en de belofte van Abraham uiteindelijk zal vervuld worden in één persoon, één koning. Het is deze koning uiteindelijk die tot zegen zal zijn voor alle volkeren. Hij, die leeuw uit de stam van Juda die hier aangekondigd wordt, van wie we al gezien hebben dat alle volken zich aan hem zullen onderwerpen, maar wie hem nu zegent, zal gezegend worden. En wie hem vervloekt, zal vervloekt worden. Kent u de woorden van onze Heer Jezus? Jullie moeten erkennen, zegt hij, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Of anders gezegd, wie Jezus zijn koninklijke heerschappij erkent, wordt gezegend. Wie zijn koninklijke heerschappij naast zich neerlegt, wordt. Dat is wat je hier nadrukkelijk vindt. Hij die komt in de naam des Heren wordt hier aangekondigd. De leeuw uit de stam van Juda die het zaad is van de vrouw die de kop van de slang zal vermorselen, door wie de vloek op de schepping zal opgeheven worden, door wie de relatie tussen man-vrouw, waar een vloek op rust, zal herstellen en die alle volkeren opnieuw zal verenigd worden, doordat de zegen van Abraham in Christus Jezus door de Heilige Geest alle volkeren opnieuw zal verenigen en de deur naar Eden zal voor de mensheid opnieuw geopend worden. Broeders en zusters, ik hoop dat die korte Emmauswandeling door Genesis heeft aangetoond dat de zucht van de geest de levendige verwachting is naar het overwinnende zaad van de vrouw. De lang verwachte Messias is de verzuchting van de geest die je proeft door de ganse schrift. Dat is het evangelie dat verkondigd is aan Abraham en dat door de apostelen naar ons toe is gekomen, waar wij nu de zegen van de volkeren mogen genieten door het lam, de leeuw uit de stam van Juda, geprezen zij zijn naam.